Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Europa importeert naast olie en gas ook de grondstoffen die nodig zijn voor het maken van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Maar corona en de oorlog in Oekraïne hebben de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van Europa blootgelegd. Moeten we hier zelf weer grondstoffen gaan delven? Wetenschapsredacteur Marcel Aandebrug ziet dat de animo daarvoor groeit. Maar hoe pak je dat aan?
Green and digital technologies currently depend on a number of scarce raw materials. We import lithium for electric cars, platinum to produce clean hydrogen, silicon metal for solar panels. 98% of the rare earth elements we need come from a single supplier, China. And this is not sustainable.
De EU heeft hele ambitieuze plannen op klimaatgebied. Ze hebben bij wet vastgelegd dat ze in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Dus dan mogen er geen broeikasgassen meer worden uitgestoot. Dat betekent een hele grote omslag. We zullen weg moeten van kolen, olie en gas. En veel meer windturbines, zonnepanelen, elektrische auto's, waterstoftechnologie, noem maar op. Maar daar heb je dus allerlei specifieke metalen voor nodig. En Europa wil dat niet alleen. Ook de Verenigde Staten, Japan, China, allerlei landen hebben dat gezegd dat ze rond 2050 klimaatneutraal willen zijn. Dus iedereen jaagt op die metalen.
Ja, Marcel, jij bent wetenschapsredacteur en je schrijft veel over klimaat. Jij zegt al, Europa is niet het enige continent dat zich inzet om die klimaattransitie voor elkaar te krijgen. Iedereen die wil af van fossiele brandstoffen, olie en gas. Maar het echte probleem, zeg jij, zit niet zozeer in het afbouwen daarvan, maar in het vinden van grondstoffen om die alternatieven daarvoor te vinden. Hè? Over wat voor soort grondstoffen hebben we het dan?
Je hebt natuurlijk voor windturbines staal nodig en gewoon de traditionele ijzers. Maar er is ook een groepje van zogeheten kritische ruwe grondstoffen, critical raw materials. En dat zijn meest metalen die gecategoriseerd zijn als en economisch heel belangrijk, maar heel kwetsbaar in de aanvoer om de een of andere reden. Lithium moet je bijvoorbeeld aan denken, essentieel voor batterijen, zeldzame aardmetalen, essentieel voor magneten die in windturbines en elektrische auto's worden toegepast, nikkel, kobalt en zo is er nog een heel rijtje. Europa heeft zo'n lijst van 30 kritieke grondstoffen.
En allemaal belangrijk voor zonnepanelen, windturbines, magneten, dat soort dingen.
Ja.
Hey, en jij zegt dat probleem om aan die grondstof te komen, dat groeit. Hoe groot is dat probleem?
De KU Leuven bijvoorbeeld heeft een rapport uitgedaan. Die hebben dat voor Europa berekend. De vraag naar lithium zal in 2050 naar verwachting 40 keer groter zijn dan die in 2020 was. En zeldzame aardmetalen zoals dysprosium en neodymium rond de 10, 15 keer meer. En dat geldt niet dus alleen voor Europa, maar voor iedereen. Dus er is zo gigantisch veel meer nodig van die metalen. terwijl de mijnbouw heel conservatief is. Dus die stapt niet zo gauw in nieuwe exploratieprojecten. Dus het idee is nu dat er heel snel heel veel schaarste gaat ontstaan.
Ja.
En een ander probleem is dat Europa zelf heel weinig mijnbouw meer heeft. En dus ja, je kunt wel zien met die coronapandemie en ook de oorlog in Oekraïne nou, is gewoon glashelder geworden hoe kwetsbaar die aanvoerlijnen zijn.
Ja, want we zijn als Europa dus eigenlijk totaal afhankelijk of bijna totaal afhankelijk van import van deze grondstoffen die we nodig hebben.
Ja. Ja, dat is inderdaad zo. Die 30 critical raw materials die Europa nu op een lijstje heeft gezet, daar zitten ook niet metalen bij, maar 2/3 daarvan halen we uit import. Europa importeert bijvoorbeeld 98% van zijn zeldzame aardmetalen uit één land, China. Magnesium bijvoorbeeld komt ook voor 80% uit China. 40% van palladium komt uit Rusland. Dus ja, wij zijn echt gigantisch afhankelijk. En de vraag is of je dat wil zijn.
Ja, alle vanzelfsprekendheden over vlotjes verlopende handel in de wereld zijn op zijn kop komen te staan.
Precies.
Ja, dat is de afgelopen jaren inderdaad gebeurd. En we zijn erachter gekomen hoe kwetsbaar Europa is en hoe groot die afhankelijkheid is. Wat kan Europa daaraan doen? Moeten we nou hier alsnog weer mijnen gaan openen bijvoorbeeld?
Ja, dat is een van de pijlers van het plan wat de Europese Commissie 2 jaar geleden heeft gelanceerd. En daar staan een heleboel actiepunten in. Onder andere inderdaad weer zelf meer gaan mijnen.
Ja, want het zit wel in de grond ook hier.
Ja, in de Europese bodem vind je ook al die zeldzame aardmetalen, bijvoorbeeld Zweden, Finland, maar ook Griekenland. Daarvan is het idee dat daar rijke voorraden zijn. Lithium. Er zijn Portugal, Oostenrijk, Servië, lopen projecten in Finland. Er is genoeg.
Ja, en jij zei het net al, Europa is daar eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden mee gestopt. Hè? Waarom zijn wij zelf gestopt met het delven van deze nu zo belangrijke grondstoffen?
Omdat daar steeds meer weerstand tegen is. Voor het idee van het mijnbouw is heel vervuilend. En omdat het op andere plekken goedkoper kan. Vanwege goedkopere arbeid, vanwege minder milieuregels. Dus het is langzaamaan weggelekt uit Europa.
Ja, en een van de landen die zich daar heel erg op gestort heeft is China. Jij noemde het al even, hè? 98% van wat wij nodig hebben van sommige van die producten komt daar vandaan. Hoe hebben zij dat aangepakt?
Ja, zij voeren eigenlijk al sinds de jaren 90 echt een heel slim doordacht industriebeleid. Waarbij ze staatsbedrijven steunen om grondstoffen te delven. Die staatsbedrijven die hebben dan ook tegelijkertijd de raffinaderijen om de ertsen te zuiveren, om daar die zeldzame aardmetalen uit te krijgen. Best nog wel een lastig karwei. Ze hebben de hele keten in handen. Ze hebben dat heel goedkoop in de markt kunnen zetten met overheidssteun. Dus zo hebben ze een marktpositie gekregen. Dan kun je denken aan exportquota. Dus dat niet alles wat ze hebben ook geëxporteerd wordt. Je kunt denken aan exportbelastingen. Dus ja, ze hebben langzaamaan hun web steeds verder uitgespreid en hebben die markt echt heel strak in handen.
Dus Europa heeft zich een beetje de kaas van het brood laten eten door China. Hoe zit dat in de rest van de wereld?
Nou, een paar jaar geleden heeft voormalig president Trump van Amerika gezegd dat hij Groenland wel wilde kopen. Nou, dat was heel erg gedreven door het idee van dat daar nu de gletsjers smelten, dat daar heel veel grondgebied vrijkomt. Heel rijk aan allerlei grondstoffen, onder andere die metalen. China heeft zijn ogen gericht, nogmaals China, op bijvoorbeeld Pakistan. Pakistan wordt het Saoedi-Arabië voor de lithium genoemd. En over de oorlog in Oekraïne, daar hadden we laatst een opiniestuk over in de krant. De twee auteurs die zeiden dat die oorlog ook wellicht gaat om de grondstoffen die in de Donbass-regio en de Donetsk-regio in de grond zitten.
Ja, dus het is het grote Rusland van Poetin heeft ook een hele duidelijke economische motivatie daarmee.
Ja, en het wordt dus inderdaad al vergeleken met het grote spel wat decennia lang om olie is gevoerd. De New Great Game. Alleen nu niet voor olie, maar om die metalen.
Wat zetten wij daar tegenover tot nu toe hier in Europa?
Heel lang het heilige geloven de vrije markt. Ja. En dat is dat de bedrijven het wel oplossen, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dat we er vertrouwen in hebben dat het zo wel tot ons komt.
Dat als wij er maar voor betalen, dan komt het vanzelf deze kant op.
Ja.
Ja. We zitten inmiddels in een iets ander tijdsgevricht. We zijn erachter gekomen dat die vanzelfsprekendheid er niet meer is. Om minder afhankelijk te zijn van de leverantie van andere landen bij die grondstoffen. Wat moet Europa doen? Hoe zijn we zeg maar dit probleem aan het oplossen?
De Europese Commissie heeft dus 2 jaar geleden een actieplan gelanceerd en heeft in no time een hele grote alliantie geformeerd, de European Raw Materials Alliance. En daar zitten allerlei bedrijven in, mijnbouwbedrijven, maar ook raffinagebedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO's. Het is een heel breed platform en die hebben zelf vorig jaar ook weer een actieplan gelanceerd. En dat gaat over kijken waar we in Europa kunnen mijnbouwen. Voorstellen laten indienen door landen. Een andere pijler is heel duurzaam mijnbouw. Want Europa heeft wel het idee, de commissie heeft wel het idee van, als we het niet duurzamer doen, dan blijft er weerstand tegen. Dus we moeten echt de schoonste ter wereld worden. En recycling is ook een hele belangrijke poot. Dat we op termijn, zo rond 2035, 2040, als al die eerste generatie zonnepanelen, windturbines, elektrische auto's einde van hun levensduur hebben bereikt, dat we die goed kunnen recyclen, zodat we de individuele grondstoffen daar weer netjes uit kunnen halen. Daar wordt ook zwaar op ingezet.
Ja. Hey, en als we nou eens met dat eerste beginnen, verzoeken aan andere landen om met voorstellen te komen om mijnen te openen. Hoe gaat dat? Zijn er veel initiatieven?
Wat ik las in dat actieplan is dat er inderdaad nu 3 voorstellen zijn gekomen voor mijnen. En die waren alle 3 uit Scandinavische landen. Ik bedoel, daar zit zoveel in de grond. Die landen die willen het ook verantwoord aanpakken. Je hebt nu in Noorwegen bijvoorbeeld echt een heel groot exploratieproject lopen. Heel veelbelovend voor vanadium, titanium en fosfaat. En dat wordt een van de grootste mijnen voor die grondstoffen ter wereld. Als dat allemaal goed gaat. Nou ja, en zo zijn er meer. Voor lithium zou dat kunnen. Noem maar op.
Ja. Dus het is vooral Scandinavië wat zeg maar nu zich aanbiedt als ontginningsgebied.
Ja.
En jij zei net al, als Europa dat wil gaan doen, dan willen ze dat verantwoord doen en schoon, hè, voor zover dat kan. En ook met Europese arbeidsvoorwaarden en zo.
Ja.
Dat betekent dat het per definitie volgens mij veel duurder zal zijn dan de Chinese manier, om het even zo samen te vatten, van grondstof. Hoe wordt daar een oplossing voor gevonden?
Dan zullen de overheden dat op de een of andere manier moeten steunen. Dus daar moet subsidie bij voor onderzoek. Wat ze bijvoorbeeld voorstellen is dat de Europese automakers gegarandeerd een bepaalde hoeveelheid van de metalen in Europa gedolven zullen moeten afnemen. Een andere belangrijke is dat zogeheten afval oude windturbines, elektrische auto's, al dat afval wat nu wordt geëxporteerd naar ontwikkelingslanden, al het afval zullen we ook gewoon in Europa moeten houden. Dus misschien een exportverbod op dat soort dingen. Ja, je kunt van alles verzinnen.
Het heeft voor mij ook altijd een beetje iets cynisch bijna. Ja, aan de ene kant proberen we te stoppen met de fossiele brandstoffen, gas en olie niet meer, en kunnen steenkolen niet meer uit de grond halen. En om die transitie op een goede manier te kunnen doen, moet je andere grondstoffen uit de grond gaan halen. Ja, dat is per definitie ook eindig en niet duurzaam. Hoe zie jij dat?
Ja, zeker. Nou, bedoel, daarom wil Europa het zo duurzaam mogelijk doen. Die hele keten heel goed in beeld krijgen. Wat gebeurt waar? Daarom wordt er zo zwaar ingezet op recycling. Het idee is dat je in 2050 iets van voor lithium bijvoorbeeld al 80% uit recycling zou kunnen halen. En voor die zeldzame aardmetalen nog meer. Dus als recycling echt serieus wordt aangepakt en je kunt daar een mooie loop van maken, dan kun je gewoon voor een belangrijk deel in je eigen producten blijven voorzien.
En hoe ver zijn we daar nu mee? Gebeurt dat al?
Dat gebeurt al voor sommige metalen. Aluminium, de blikjes bijvoorbeeld, zo, die worden wel afhankelijk van het metaal, wordt er wel meer of minder gerecycled. Maar heel veel eindproducten zitten gewoon heel complex in elkaar. Als je het hebt over computers, mobieltjes, maar ook de windturbines. Het zijn heel veel complexe materialen die gelegeerd zijn of die in een raar mengsel bij elkaar zijn gevoegd. Dus er wordt ook heel erg nagedacht nu over, ja, we moeten die dingen ontwerpen op zo'n manier dat je het daarna ook veel makkelijker eruit kunt halen.
Zodat je die paar gram superbelangrijke materialen, ja, er op een goede manier weer, ja, uit kunt filteren.
Ja,
ja. Ja, Marcel, we hebben het over het naar ons toetrekken van grondstoffendelving, over het recyclen van producten. Het heeft allemaal, de trend is in ieder geval totaal anders dan we de afgelopen decennia hebben gezien. Toen gingen we steeds meer kijken waar we ter wereld het zo goedkoop mogelijk en zo efficiënt mogelijk konden halen. En je ziet nu eigenlijk, niet alleen in Europa, maar ook in veel andere landen, de gedachte opkomen om industrie en dit soort dingen weer naar je toe te halen.
Ja.
Zitten we wat dat betreft ook in een periode van deglobalisering als het over dit soort grondstoffen gaat?
Ja, ik denk het wel. Je ziet het ook, de wereld valt in een aantal machtsblokken uit elkaar zo'n beetje. Dus, en dat zie je met de oorlog in Oekraïne, zie je dat heel duidelijk ook versterken. En daarbij, veel landen zijn daar sowieso al over aan het nadenken. Want klimaatverandering zet ook heel veel in beweging. Bijvoorbeeld, kun jij straks nog de koffie verbouwen waar je hem nu verbouwt? Allerlei landbouwproducten, maar ook grondstoffen, kunnen we die straks nog halen daar waar we ze nu vandaan halen? Dus er zijn heel veel landen die laten strategische analyses maken van moeten wij niet veel meer dichterbij halen,
ja,
zodat de leveringszekerheid meer gegarandeerd is.
Dus als gevolg van deze trend bestaat misschien wel de kans dat we over een jaar of 10 toch weer mijnen in Limburg hebben?
Oh, laat het de Limburgers niet horen.
Nee.
Ja, ik weet het niet. Misschien dat er in die steenkolenmijnen ook nog allerlei andere grondstoffen zitten. Dat weet ik eigenlijk niet, maar wie, nee, weet.
Misschien dan niet in Limburg, maar dat er in Europa weer meer aan mijnbouw gedaan gaat worden.
Dat staat vast.
Ja, ja. En gaat dat genoeg zijn, denk je? Ik bedoel, we zijn zo afhankelijk nu van die grondstoffen elders. Hebben we genoeg hier in onze bodem zitten en genoeg manieren om dat naar boven te halen om zelfvoorzienend te worden daarin?
Ja, de vraag is of je compleet zelfvoorzienend moet zijn. Maar je wil niet voor 90% of meer afhankelijk zijn van één ander land. Dus ik bedoel, we hebben zeker genoeg, zeker voor die zeldzame aardmetalen en lithium bijvoorbeeld, om gewoon een groot deel van onze eigen behoeften te bevredigen. Dus ja, daar kunnen we voorlopig mee vooruit.
We kunnen een eind komen.
Ja, ja, en dan met die recycling erachteraan. Ja.
Oké, dankjewel Marcel.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijke van Koolwijk en Stef Visjager. Dit was Vandaag, morgen weer.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.